Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Daar zijn we weer. Welkom bij DinoCast, maar wel bij een speciale aflevering. Want in een serie van 4 extra podcasts, tussen seizoen 2 en 3 in, geven Maarten en ik je een exclusief kijkje achter de schermen van de Dino TV-serie die we dit jaar van onze podcast hebben mogen maken. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, zijn van kinds af aan enorme fans van dinosauriërs. Reizend door Amerika ontrafelen we de geheimen van onze prehistorische vrienden. Dit is Maarten en Gijs op Dinojacht. Ja, Dinojacht is te bekijken op Videoland. Nou, als je nog geen abonnement hebt, dan kun je lid worden. En als je nou denkt dat dat super duur is, je kunt ook 1 maandje lid worden. En de eerste 2 weken, die zijn al gratis. Dus doe dat vooral en ga genieten van onze serie. Die telt 4 afleveringen. En dit is dan ook de eerste van 4 extra podcasts. En het is dus belangrijk dat je eerst aflevering 1 kijkt voordat je deze achter de schermen aflevering verder luistert. Anders zul je er weinig van begrijpen. De komende minuten kom je erachter wat Maarten het meest haat in de hele wereld. We gaan je vertellen hoe het filmen van deze aflevering totaal in de soep liep en hoe we dat toch hebben weten te redden. Je leert alles over de mechanische T-Rex van Jurassic Park en je weet zometeen wat Maartens favoriete ontbijt, zijn favoriete ijssmaak en favo fruit is. Dit is DinoCast.
Onze reis hier naartoe heb ik veel geleerd. Ik weet nu precies hoe het zit met die dino's.
Ja, voor mij is dit echt een jongensdroom die uitkomt. En dat ik die met jou mag beleven, ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Kijk, ik heb hier 2 glazen. En wat is dit voor de luisteraars?
IJsblokjes.
IJsblokjes.
Je weet dat die hebben, daarvoor zijn in Amerika in elk motel zijn machines. En die maken een heel bevredigend luid als de ijsblokjes naar beneden ploppen.
Klinkt het ongeveer zo?
Ja, zoiets is het wel.
Precies. Waarom doe je dit, Maarten?
Ja, dit doet ons natuurlijk denken aan die toch lichtelijk Sleetse motels waarin wij weken hebben doorgebracht. Even afgezien van een motel in Los Angeles, wat echt Californisch was, qua outillage en uiterlijk. Maar in Wyoming en Montana waren het toch wel echt hele provinciaalse aangelegenheden. Ja, dit is wel een fijn geluid.
Dit is het geluid van een Diet Coke with a lot of ice, Maarten.
Ja,
en dat is wat jij altijd tegen die mensen zei, zodra ze vroegen wat je wilde drinken.
Ja.
Diet Coke. En dan zeiden ze, we don't have Coca-Cola, we only have Pepsi.
Ja, dat is wel een inzakker natuurlijk, terwijl ik het verschil waarschijnlijk niet zou kunnen proeven.
Dus het spijt me zeer,
en het idee,
maar
het
hier heb je een Diet Pepsi met a lot of ice. Proost.
Mm-hmm. Koud genoeg. Het gekke is dat ik eigenlijk in Nederland nooit Coca-Cola drink, echt
ja.
Nooit.
Uh-huh.
Terwijl ik mijn familie dat regelmatig doet. Maar dat ik in Amerika heel graag Coca-Cola drink, maar ja. Met lots of ice.
Ja. Ja, ik ben sinds...
Zonder dat ik, zoals Bill Clinton, verslaafd ben aan het kapotbijten van ijsblokjes.
Nou ja, sinds de Verenigde Staten, sinds onze reis, ben ik eigenlijk gewoon verslaafd. Niet alleen, ik ben overgestapt van Coca-Cola op Pepsi, want we hebben natuurlijk weken alleen maar Pepsi gedronken. En ik kan het ook alleen maar drinken met het hele glas vol ijsblokjes. Dus mijn vrouw wordt helemaal gek, want...
Echt heel veel. En als je klaar bent, moet er alleen nog maar een soort water zijn.
En, Maarten, ik heb nog meer, kijk... Wat heb ik hier?
Oh, kijk eens even.
Dit zijn blueberry muffins.
Oh.
Het hoort er natuurlijk ook bij. Cola en blueberry muffins brengen Maarten en mij terug naar die grote reis van afgelopen juli. Waar jullie al een stukje van hebben gezien, of misschien zelfs alles al. Nou, we gaan je vertellen hoe wij de reis hebben beleefd. Nou, met dit gesprek natuurlijk, maar er is meer. Want je gaat zo onze redacteur Carla ontmoeten, die met ons meereisde en die met liefde een boekje wilde opendoen over haar ervaringen met ons. En Carla is iemand die, ook als het tegen zit, altijd positief blijft.
Ik denk, we hebben nog geen vliegtuig gemist. Dat moet nog een keer gebeuren.
Oh. Ik denk vandaag.
Vandaag, ja?
Nou, of we storten neer, dat kan ook.
Ja, er zijn meer juicy geluidsopnames van achter de schermen die je gaat horen. Maarten bijvoorbeeld, ook altijd positief.
Heb je er zin in?
Ik denk dat het gebouw in gaat storten.
Oké, klaar.
En ik heb zelf gedurende die reis ook een dagboek bijgehouden. En daar ga ik je stukjes uit voorlezen. En op die manier reis je weer met ons mee terug naar Amerika. Naar al die bijzondere dinoplekken en dino-mensen. En we beginnen met dat dagboek. Want de eerste zinnen die ik schreef waren de volgende. Ik moet hem er natuurlijk wel even bijpakken. Oké, hier is het. Sowieso knijp ik zo nu en dan in mijn arm. Want wat begon als een uit de hand gelopen conversatie tijdens De Slimste, werd een succesvolle podcast. En nu dus een tv-serie voor Videoland. Als je me dit 3 jaar geleden had verteld, had ik keihard gelachen. Uitgelachen dus. Nu lach ik ook, maar het is een blije lach. 3 weken op pad met Maarten en een crew door Canada en de VS om de ene dino-locatie na de andere te bezoeken. Ongelooflijk. En ongelooflijk spannend natuurlijk. Een vrij moordend draaischema, kriskras door Noordwest-Amerika, plus natuurlijk Drumheller. Benieuwd wat we gaan beleven.
Maarten, hi.
Gijs.
Daar zijn we dan. Welkom in deze
krankzinnige inrichting.
Ja, op Schiphol ging het eigenlijk al mis. De luchthaven was natuurlijk 1 grote wachtrij. Maar bij Maarten, zo wordt me meteen duidelijk, zit de frustratie veel dieper. Maarten haat vliegvelden. Maar echt. Allereerst, ik dacht oprecht, jij overdrijft wel eens. Dat zit een beetje in jouw karakter. En ik dacht echt dat je een grapje maakte toen je zei, ja, ik haat reizen, maar ik ga het toch doen. Toen dacht ik, ja, jij haat reizen, you're right. Maar je haat reizen echt.
Ik haat reizen in het diepst van mijn hart. Dat wil zeggen, dat is wel een hiërarchie in haat.
Oké.
Okay. Komt zo ook van zo'n autorit, dat vind ik interessant, want dat geeft je ook een gevoel van reis, van verplaatsing.
Ja.
Wat ik in feite haat, is vliegen. En alles wat daarmee samenhangt. De chaos, het gebrek aan duidelijke aanwijzingen, het geschreeuw. Het feit dat we op een goed moment ben vergeten waar binnen over een afstand van 200 meter 3 maal mijn paspoort moest laten zien. Dat je denkt, wat zijn dit voor krankzinnigen die dit georganiseerd hebben.
Ja, waarbij ik hier eens heb geschreven, Maarten tegen douanière, .. fuck you.
Ja, dat zei ik. U werd zo neidig. Dat was nou, eerst moest ik alles in 3 bakken gooien. En toen moest ik het alles in mijn 1 bak gooien. Ik denk, donder op. Vervelende fascisten, wie de klote personeel.
Dat, dit was, je zei echt, fuck you. En ik stond daarnaast. Ik dacht, oh my god. Ja, ik heb dat echt helemaal zitten crisismanagen daarna.
Het is echt helemaal bij de wilde spinnen af.
Ach, sorry, is het een uitdrukking? Het is bij de wilde spinnen af?
Ja, dat is een uitdrukking.
Oké, dat wist ik niet. Ga door, sorry.
Welke mensen organiseren die dingen? Wie zit daarachter? Wie?
En er is nog 1 luchthaven die nog meer gehaat wordt dan Schiphol. En dat is Calgary, merkte ik. Toen ik daar filmend Maarten niets vermoedend vroeg hoe het ging. En geef toe, als hij echt ergens een hekel aan heeft, wat kan hij dat dan mooi omschrijven?
Waar zijn we? Calgary zijn we nog.
Ja, dat is tot daar aan toe. We zijn nu op de luchthaven van Calgary. En zorg dat u op een andere luchthaven vliegt, ga lopen. Huur een kruiwagen, kan niet verdomme hoe u zich gaat verplaatsen, maar niet via de luchthaven van Calgary, waar met name het security systeem georganiseerd is door mensen die waarschijnlijk speciaal getest zijn
zodat zekerheid bestaat over het feit dat hun IQ onder de 45 zit. Ik kon ze niet verstaan. Het waren zonder uitzondering mummelende jonge vrouwen. Maar bovendien, de security check was zo georganiseerd dat er geen flow in zat. En tenslotte, dat heeft eindeloos geduurd. Ik was al bang dat ik mijn portemonnee en mijn telefoon en alles kwijt was. Dat heeft zeker een kwartier geduurd. En wat bleek? Mijn zonnebrand, dat bleek verboden. Dus het flesje met de zonnebrand is in beslag genomen. En zal waarschijnlijk bij opbod geveild worden ergens in Calgary.
Als je het nou in één woord zou moeten samenvatten, Maarten, welk woord is dat dan?
Als er een Nobelprijs is voor stopzinnige vliegvelden, dan komt Calgary als eerste in aanmerking voor een omvangrijke gouden medaille die ze dan de directie hier verplicht moet doorslikken.
Ja, mooi. Maartens variant van één woord. En hoorde je dat goed? Een kwartier duurde die security check. Volledig begrijpelijk dus dat Maarten er helemaal klaar mee was. De omstandigheden waren werkelijk erbarmelijk.
Ik heb vloeken gehoord die ik echt werkelijk niemand zou toewensen. En die kwamen vanuit het diepst van jouw hart.
Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. En dan moet je nog weten natuurlijk. Nou ja, dat weet je heel goed. Dat ik eerste klas heb gereisd, terwijl jullie genoodzaakt waren om niet waar tussen de hooipolooi te zitten.
Ja.
Achter in het toestel.
Nou, we hebben wel best wel veel moeten vliegen, omdat we natuurlijk 2 landen hebben gedaan en 6 staten in 3 weken. En dan moet je gewoon ook veel binnenlandse vluchten maken. En ja, ik heb jou dus heel veel vliegend meegemaakt. En op een gegeven moment waren er oprecht op zo'n reisdag, weet je, dan zijn we met 6 personen bezig om jouw humeur nog boven het vriespunt te houden. Omdat jij haakt echt af op het moment dat je de luchthaven binnenkomt.
Ja, vreselijk.
Ja. Genoeg over vlieghaat. We gaan zo naar Los Angeles, de eerste halte van onze tv-serie. Maar niet voordat ik je heb voorgesteld aan Carla Kuipers. Zij werkt als redacteur en eindredacteur voor tv-programma's. En ze gaat dus over de inhoud van Dino Jacht. Reisde de hele trip met ons mee en vertelt daarover in deze podcasts. En ze begint met de ontboezeming dat ze eigenlijk geen idee had waar ze instapte.
Nou, ik dacht in eerste instantie, want de vraag werd gesteld, wil jij deze zomer 3 weken op reis voor een programma? Dus ik dacht, yes, te gek, Amerika. En in tweede instantie vroeg ik eigenlijk pas, waar gaat het eigenlijk over? En toen zeiden ze, een programma over dino's met Maarten en Gijs. En toen dacht ik, fuck. En ik dacht niet Maarten en Gijs pak, maar ik dacht, shit, ik weet helemaal niks over dino's. Dus het was zowel mega enthousiasme als lichte paniek.
Shit.
Oké, dus je wist niks van dino's?
Nee, het enige wat ik van dino's wist is ongeveer wat ik in 1993 in Jurassic Park heb gezien.
Dus wist jij wat een T-Rex was?
Ik wist wat een T-Rex was.
Maar bij Triceratops?
Nee, wist ik niet. Wist ik niet. Nee. Ik denk echt dat de gemiddelde kleuter meer weet van dino's dan ik een paar maanden geleden. Maar gelukkig, ik werd erop geattendeerd dat jullie een podcast hadden, want dat wist ik ook niet. En die ben ik gaan luisteren en toen werd ik echt heel enthousiast. Toen dacht ik, oh, dit is echt te gek. Over Maarten had ik wel, ik heb met mensen gewerkt die wel eens met hem gewerkt hebben. En eigenlijk zei iedereen, ja, het is de grumpy man die je op televisie ziet, maar Maarten is ook een hartstikke aardige vent. Dus daar heb ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over gemaakt. Over jou heb ik me ook geen zorgen gemaakt. Maar wat denk ik het meest spannend is dat je weet dat je gewoon met 7 man 3 weken lang 24 uur op elkaars lip zit. En ja, ik bedoel, dat kan je met sommige van je vrienden niet eens. Dus dat is meer spannend dan, ja.
Ja, vond ik ook heel spannend, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ja, Carla zegt het goed. 21 dagen lang reisden we met een groep van 7. Je had presentatieduo Maarten en ik, een opnameduo bestaande uit een cameraman en een geluidsman, een redactieduo van redacteur Carla en regisseur Willem en producer Tijmen die de logistiek regelt. Nou, dit klinkt als een grote ploeg, maar voor een reisprogramma als dit is dit echt wat je minimaal nodig hebt. Ja, dat zeg ik nu met enige ervaring, maar die had ik toen natuurlijk nog niet.
Want ik ging dus ook zo'n programma had ik ook nog nooit gedaan. Nee. Ik weet ook niet hoe dat ging. Laat staan met een ploeg ergens doorheen trekken. En wat jij zegt, je zit zo ontzettend op elkaars lip. Ik telde daar natuurlijk mijn eigen spanningen bij op. Van hoe ga ik in godsnaam overkomen op beeld? Wie gaat me helpen? Ik ken al die mensen niet. Die moet ik dus maar gewoon blind gaan vertrouwen dat ze me er doorheen slepen.
En voor jou was dit natuurlijk de eerste keer dat je... Kijk, als opiniepeiler en als journalist, dan gaat het over andere mensen of nieuwsgebeurtenissen. Ja. En nu moest je jezelf als persoon meenemen. Ja. Het ging om jou en jouw ervaring. Ja. Dus dat is een heel andere tak van sport.
Ja, het was doodeng. En tegelijkertijd halverwege was het ook wel echt bevrijdend, moet ik heel eerlijk zeggen.
Het goede van jullie beiden is dat jullie allebei ontzettend jezelf zijn. En dat maakt natuurlijk ook leuk. Je zit niet naar een spelletje te kijken. Je zit naar twee mensen te kijken die een hele aparte dynamiek hebben met elkaar. Die compleet tegenovergestelde persoonlijkheden hebben. En dat is echt. En dat zie je. En dat maakt het leuk.
Goed, nu iedereen elkaar kent, gaan we echt op pad naar Los Angeles. Los Angeles heeft bijna 4 miljoen inwoners, belachelijk veel auto's, ontelbare sterren en overal dino's. Het is dé geboorteplaats van de beroemdste dinofilm aller tijden, Steven Spielberg's Jurassic Park. Wat vind jij van die stad? Ik bedoel, ik zou zeggen, wat een tegenstellingen, wat een circus, wat een dun laagje plezier over een hele grote, oneindige miljoenenstad. Dat is wat ik opschreef.
Ja, ik vind L.A. een fantastische stad. Maar zoals eigenlijk alle steden die ik wel fantastische steden vind, of dat nou Praag is, of Berlijn, of L.A. Kijk, wij waren natuurlijk ook enigszins veroordeeld tot de toeristische sector van de stad. En die is van de bekende verschraalde treurigheid. Ja. Die alle toeristische sectoren zijn. Ik bedoel, een stad die overlopen wordt door het massatoerisme, wat ook voor dat stuk van L.A. Ja. waar wij waren geldt met die verrekte Walk of Fame.
Nou ja, jij haat reizen, maar jij haat ook echt die Walk of Fame.
Welkom in Hollywood, Maarten.
Ja, joh, dit is zo'n flauwe girl. Vreselijk, werkelijk.
Het zijn sterren, kijk, Ellen DeGeneres.
Treurigheid proef. Ja, ik vind dat zo'n flauwe girl.
Waarom?
Ja, sowieso. Ik vind
het is plezier, of niet? Is dat erg?
Nee, het heeft niks met plezier te maken. Het heeft te maken met de vereering van laten we zeggen, laat maar in de ruimste zin van het woord mediapersonen zeggen. Filmsterren. Dat eindeloze gezeik over zangeresjes en met wie ze het doen en of ze het wel of niet doen en dat ze gaan scheiden en een kindje krijgen. Ze krijgen ook allemaal kindjes, waarom ze niet normale kinderen
die
krijgen.
Die Walk of Stars, dat symboliseert dit voor
mij
jou,
die wereld,
dit proces.
Ja, die wereld van schone schijn die eigenlijk in allerlei opzichten betekenisloos is.
We reden door L.A. en ik was daar voor het eerst. En natuurlijk ben je betoverd. Alleen je realiseert je meteen dat het een flinterdun laagje is. Zeker, we reden langs, midden in het centrum. Druk, toeristisch. En daar liep, ik weet niet of jij dat gezien hebt. Daar was je misschien niet bij of je zat in de auto daarvoor. We reden langs een hele gezette, een dikke, naakte vrouw. Die duidelijk verward, helemaal bloot, daar over straat liep.
Dat heb ik weer gemist.
En het leek alsof niemand daar wat aan deed. En wij reden daar langs. Wij konden,
waarschijnlijk doet niemand daar
wij zijn
aan.
Een cameraploeg, wij reden langs, wij wisten ook niet. En ik heb dat beeld nagekeken, lang. En ik heb dat ergens raakte me dat heel. Ik dacht, jee.
Ja, verdwaald in hun stad. En als dat niet geen behoorlijke GGD is.
Nee.
Dan moet je in Nederland trouwens ook maanden op
wachten. Het had iets dwaas. Ook door alle glitter en glamour eromheen waar ze doorheen liep. Ja, een dun laagje glitter. Dat is wat het was. In deze glitterstad gingen we het verhaal opnemen van aflevering 1. Van hoe de dino's van Jurassic Park dinosauriërs tot leven hebben gewekt. Maar ons beeld van die dieren tegelijkertijd hebben beïnvloed. Of, zoals we in de serie zeggen...
Dit is de plek waar Jurassic Park is bedacht, verbeeld.
En vervolgens is het hier verkracht.
Vervolgens is het hier verbeeld.
En om dat verhaal te vertellen hadden we twee belangrijke filmlocaties gepland. Een museum en natuurlijk Universal Studios. Het filmpretpark met enorme Jurassic Park attracties. Maar dit hele plan versplinterde voor onze ogen nog voordat we in L.A. waren geland.
Onze hele eerste aflevering was eigenlijk gebaseerd op Universal Studios. Dat was de plek waar we de Jurassic Park dino's zouden gaan zien. Dat was de plek waar wij Jurassic Park zouden kunnen verbeelden. En waar jij en Maarten, nou ja, een soort van levensechte rondlopende dino's uit Jurassic Park konden zien.
En er zat natuurlijk een iconische scène aan te komen waarbij Maarten in een bootje langs dino's zou drijven. Nou, daar had ik me echt al maanden op verheugd.
Precies. Ja, precies. We wisten dat het heel moeilijk was om toestemming te krijgen. Maar daar zijn we maanden van tevoren mee begonnen. En vlak voordat we op reis gingen, kregen we groen licht. Hè, er werd zelfs een prijs genoemd, alles leek in kannen en kruiken. Er werd een mail gestuurd met voorwaarden waar we aan moesten voldoen, waar we ons moesten melden, bij wie. Dus wij dachten echt, yes, het is gelukt, Universal Studios. Ja. En toen opeens kwamen er extra mailtjes binnen met een soort aanvullende voorwaarden. Opeens moesten we PCR-testen gaan doen allemaal, wat helemaal niet meer gebruikelijk was in Amerika. En ik denk dat we zouden op een maandag Universal Studios binnengaan. Op vrijdagmiddag kregen we, nou, vlak voor de sluitingstijd van zo'n kantoor een bericht. Jullie moeten nu een volledig script inleveren. Want blijkbaar moesten er nog 3 andere partijen beslissen of we op maandag toch wel naar binnen mochten. Hadden ze ons nooit eerder verteld. Ja, en dat, je wist gewoon dat het ook nergens op sloeg, dat het script ons ook niet zou gaan redden.
Nee.
Ze hebben gewoon keihard de deur voor ons dichtgegooid en we hebben ook nooit meer wat van ze gehoord.
Dus waarom is ook onduidelijk, maar ja, daar kunnen we heel lang bij stilstaan, maar zo gaan dit soort dingen. De truc is, dan heb je eigenlijk 2 dagen om, terwijl we nog aan het reizen zijn en andere opnames aan het maken zijn, hebben we 2 dagen om aflevering 1 te redden. Nogal een essentiële aflevering.
Okay, even een updateje. Dit is het hotel. Dat is een fantastisch hotel. Laten we daarmee beginnen. Verder is het best wel crisis. De plannen die we hebben mislukken gewoon. Het team is ook echt heel hard bezig. Iedereen werkt er ontzettend hard aan. Maar het is gewoon, het lukt gewoon niet. Met nog 1,5 dag te draaien voor aflevering 1 is dat gewoon problematisch. En, iedereen houdt er moed erin en werkt keihard. En we kijken gewoon waar het uitkomt.
Oké, even achteraf. Wij zitten hier chill achteraf, want aflevering 1 is gered.
Zeker.
En meer dan, want eigenlijk denk ik dat we het zelfs leuker hebben gemaakt dan Universal Studios.
Ik denk het ook.
Voor mij persoonlijk wel. Want vertel even, hoe gaat dat dan? Je hebt 2 dagen, effectief maar een paar uur tussen al het reizen en draaien
door.
Ja,
dat is echt verschrikkelijk.
Hoe doen we dit?
Dan ga je met z'n allen een soort van op reis. En ook met een hotline met kantoor in Nederland, hè? Want je moet je voorstellen, in Nederland zit ook nog een deel van het team, zit ook nog een producer, zit een redacteur, Walter, die echt dag en nacht, terwijl wij op reis waren, ook met ons programma bezig was. Want steeds als er een calamiteit was of er lukte weer iets niet, dan werd het ook vanuit Nederland, ging men aan de slag om het op te lossen.
Het is geen fun trip waarbij je even 3 weken la-la-la, shalali, relaxed van zwembad naar zwembad rijdt. We hebben geen zwembad gezien. Carla, de laatste dag. De allerlaatste dag.
En ik ben de enige die erin is geweest. Gewoon om 7 uur 's ochtends, omdat het kon. 5 minuten.
Gewoon omdat het kon. Ja. Maar het is gewoon een heel heftig proces. Ja. Oké, hoe gaat dat dan?
Ja, wij zijn natuurlijk in de aanloop van dat produceren van waar we allemaal naartoe konden, hebben we heel veel mensen aangeschreven. En het geluk wil dat we denk ik iets, toen het een beetje begon te modderen met Universal Studios, dus dat was al voordat we de definitieve nee kregen, voelden we natuurlijk aan ons water dat het wel eens mis zou kunnen gaan. En toen heeft Walter, de redacteur die in Nederland zat, die heeft wonder boven wonder geregeld dat we naar Icons of Darkness konden.
Icons of Darkness. Nou, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik dat mijn team gek was geworden. Een soort horrorhuis. En dat is het ook. Want de originele Hellraiser staat er, naast de Terminator, de Gremlins, de griezelige aliens uit Alien. Alle originele filmprops staan in dit museum op Hollywood Boulevard. Zelfs die enge moordpop Chucky is er. Maar Chucky kijkt wel uit op, inderdaad, de stukken waar ieder dino-liefhebbend hart sneller van gaat kloppen.
Kijk eens, de Brachiosaurus. Hier de Raptors, het Raptor-eitje wat uitkomt. De grote Spinosaurus. Alles wat je hier ziet is echt uit de film.
Ja, goed, ik ging dus helemaal los daar. Zo bijzonder was het. Ze hadden geregeld dat het museum speciaal voor ons even dicht ging. En als klap op de vuurpijl dat...
Dat acteur en ja, poppenspeler Matt Winston, gewoon de zoon van de grote Stan Winston, iemand die zelf aan Jurassic Park heeft meegewerkt, ja, dat hij gewoon bereid was om mee te werken. Ja, dat was geweldig. Dat was gewoon echt zo'n cadeau. Dat heeft alles gered.
Ja, het was bijna karma. Ik dacht, wij verdomme, we verdienen dit. Ja. Maar ik bedoel, ik vind het veel leuker om de echte Jurassic Park poppen te zien en stiekem heel even aan te raken. En met Matt te spreken over wat hij deed en zijn rol. Echt veel mooier dan in zo'n bootje stappen en langs een mechanische dino varen. En zo verlegden we dus het verhaal van aflevering 1, van Maarten en mij in dat bootje, naar het ontmoeten van Stan Winston, de zoon van de legendarische Hollywood poppenbouwer Matt Winston.
Among the many heroes of this incredible feat of special effects filmmaking was Stan Winston. Not only did he accept the most ambitious task in effects cinema history, he believed in and supported his team. He gave them the resources and time they needed to make this project a success.
Winston werkte zij aan zij met Spielberg aan het allergrootste project van zijn leven. De mechanische, vloeiend bewegende Tyrannosaurus Rex uit de eerste film. Niemand had zoiets ooit eerder gedaan, maar Winston bouwde met zijn team een life-size animatronic van 5500 kilo. Elektrisch bestuurbaar en bedekt met...
Waar moet je beginnen? Dit is de T-Rex van Jurassic Park 1. En je ziet dat hij oud is. Je ziet rond zijn ogen, zie je dat het al een beetje uit elkaar begint te raken. Dit is gewoon schuim.
Juist, schuimrubber. Maar die beroemde scène met T-Rex en de jeeps in de modder, dat is toch een regenscène met heel veel regen en een T-Rex van schuim?
Rexy was ready for any challenge the scene would call for. Except for rain, which was a huge part of the scene. Water and animatronics, not good bedfellows. During filming, the pouring rain would soak into the Rex's latex skin, causing the machine to shake uncontrollably. This was because the team had carefully calculated her weight so that the movement would work properly. Now that the skin was soaked and the weight was off, so were their calculations, and the Rex was malfunctioning.
Ja, er zijn echt prachtige beelden waar je het dier ziet trillen alsof het koorts heeft. Tijdens pauzes tussen de opnames door moesten ze de Rex droog feunen en droog wrijven met handdoeken om dit onder controle te houden. En dan nog gebeurde het wel eens dat, tijdens een lunchpauze, het gigantische dier uit zichzelf begon te bewegen. Life finds a way.
Luckily, the team was able to get the animatronic to work just long enough to get every shot perfect. Despite all the trouble, Jurassic Park's Tyrannosaurus Rex made it to the screen and helped change the world of film forever.
Een wet van tv is, dat weten de luisteraars misschien niet, maar wij zeggen altijd tegen elkaar, want er gebeurt natuurlijk altijd heel veel achter de schermen van zo'n tv-productie. En je zegt dat uiteindelijk komt alles goed. En ik heb daar soms over gewanhoopt in deze reis.
Maar het is toch
waar.
Altijd waar, ja. Kijk, en stiekem genieten wij tv-makers er dus ook van. Dus hè, jij vroeg wat was het heftigst aan deze reis. Nou, dat er altijd iets misging wat je op moest lossen. Maar tegelijkertijd houden wij natuurlijk stiekem van die, van die thrill dat je denkt, oh, al onze plannen voor morgen lopen in het water. Wat zullen we nu weer eens gaan doen? En die kick die het geeft dat het dan toch altijd weer lukt.
En zo kwam aflevering 1 toch tot een goed einde. Ondanks alle problemen, want nog even, dat shabby hotel zonder lift in L.A., daar hebben we het nog niet eens over gehad.
Achter deze pittoreske gevel van ons hotelletje schuilt doffe ellende.
Ja, ik zeg het nog maar eens. We doen niet alsof in deze serie. Dit was echt een probleem. In plaats van een fatsoenlijk hotel belanden we per ongeluk na middernacht in een backpackershotel zonder lift en met wietlucht. Top! Waar, zogenaamd, wel echt James Dean had geslapen in Maartens bed.
Dit is dus de kamer waar James Dean heeft geslapen?
Ja, dit is het bed van James Dean. En dan is er ook nog de douche van James Dean. Voor bejaarden levensgevaarlijk. Echt, het is pekglad, die douche.
Het is net een beetje shabby. Het lastigste is eigenlijk, er is geen lift. We zitten op de derde verdieping. Dit kan ik gewoon niet maken. Maarten, die kan dit gewoon eigenlijk niet. Dus...
Ja, je ziet misschien hoe crappy ik eruit zie. Dat was een kort nachtje in een shabby kamer. En ja, regisseur Willem, die om 8:30 ochtends op mijn deur klopt, omdat hij me natuurlijk even met een iPhone komt interviewen over deze horror. Leuk voor de film. Ja.
Er zijn nog zoveel dino-mysteries te ontrafelen, voor we bij ons einddoel, de opgraving, zijn. Maar laten we beginnen om voor eens en altijd af te rekenen met het stereotype beeld van de entertainment-dino in het Natural History Museum.
Kijk nou, dit is toch fantastisch.
We eindigen aflevering 1 met het mooiste dino-museum van de West Coast. Het Los Angeles Natural History Museum. Daarvoor moesten we wel vroeg opstaan, schreef ik in mijn dagboek. De dag begon vroeg, met een yoghurtkuipje en een halve banaan als ontbijt. We reden om 7:15 weg, op schema. En dat was heerlijk, na de paniek van de laatste dagen. Om 8:00, een uur dus, voordat het museum zou opengaan voor publiek, reden we de parking van het museum op. En daar stond onze begeleidster al te wachten. Je krijgt altijd een begeleidster mee. Zij leidde ons als eerste naar de ontvangsthal. Een enorme, monumentale ruimte waar een prachtig schouwspel te zien was.
Ik word hier helemaal stil van.
Ja, prachtige opstelling.
Ik schreef... Schijnbaar in volle vaart galoppeerde een triceratops, de kop half opgestoken in verdediging. Naast hem rennend, klaar voor de aanval, T-Rex. Onze hele ploeg was meteen betoverd. Hier konden we een prachtige introscène draaien. Dat draaien duurde alleen wel lang, wel een 30 minuten. En Maarten en ik...
Nou, onthullen dat jij ook al heel pissig was in dat museum in L.A.
Ja, dat ja, zeker.
Dat was toch een,
toen was ik er helemaal klaar mee.
Frictie eerste klas.
Zullen we dat nog even vertellen?
Ja.
Hoe kwam dat?
Ja, dat kwam natuurlijk. Het is een schitterend museum.
Ja.
En de entree is overweldigend. Er staat namelijk een Tyrannosaurus Rex die net de tanden zet in een Triceratops.
Ja.
Triceratops, hoe je het maar noemt. We stonden al 20 minuten in die hal, hartstikke mooi.
Ja.
Maar we wisten dat om de hoek een schitterend museum lag. Met
gigantische dino's.
Ja, hartstikke interessant.
Met een langnek van 25 meter.
En
een T-Rex.
Typisch een verschijnsel bij tv-documentaires. Je bent in een van de beroemdste musea ter wereld. Je weet wat je zo'n beetje te zien krijgt.
Ja.
En je staat maar te lummelen in de parterre of bij het eerste de beste skelet of schilderij. Of wat het ook precies is wat je aan het bekijken gaat.
Nou, te lummelen stonden ze niet. Er werden natuurlijk prachtige shots van het dino-duo gemaakt. Maar de tijd tikte door, schreef ik. Maarten en ik, die wisten dat we nog maximaal 45 minuten hadden... voordat het publiek binnen zou stromen, werden nu serieus pissig. Daar ging onze tijd op aan shots. En we mochten zelf niet verder lopen naar de dinosaur halls. Want als we daar binnenkwamen, wilden ze onze gezichten filmen om de verrassing echt te laten zijn. Ja, ook heel begrijpelijk. Maar nu liepen we toch koppig door. De ploeg volgde ons en, oké, eerlijk, de sfeer van boosheid en stress verdween bij mij op het moment dat we de 3 T-Rexen zagen. Weet je dat nog? Er stonden daar 3 T-Rexen bij elkaar. Een volwassene.
Ja, en precies. En wat jeugdige elementen. Ja,
ja. En die jonge T-Rexjes, die zagen er heel anders uit dan die volwassen T-Rex. Die schedels zagen er anders uit. En dat vond ik het mooi om te zien. Je ziet eigenlijk, dit was een familieopstelling. In plaats van een jagende
als het
brullende.
Familie was geweest natuurlijk, dat weten we niet.
Nee, oké, maar in principe.
Weten misschien jongeren ze wel samen met hun ouders, dat weet ik niet. Bijvoorbeeld bij wolven wordt de kleintjes toch geleerd hoe je jagen moet. Ja. Want die wolvenjacht, dat is een goed georganiseerde onderneming.
Ja, ja, ja. Misschien deden T-Rexen dat ook wel.
Was dat die ook wel zo? Dat weten we dus niet met zekerheid.
Ja, in de aflevering zie je Maarten en mij staan bij een volwassen T-Rex van 18, een tiener van 14 en een baby-rexje van 2, het jongste exemplaar ooit gevonden. En ja, familie of niet, deze opstelling vertelt je in één oogopslag dat jonge T-Rexen er totaal anders uitzien dan oudere. Een veel smallere kop, kleinere tandjes, het lijken wel andere dieren. Maar onderzoekers vergeleken meer dan 30 reksen met elkaar, waaronder dit stel hier in het museum. En zij trokken de conclusie dat deze vleeseters rond hun 14e levensjaar een snelle groei en verandering doormaken. De kop wordt groter, de tanden dikker en dan, ja, dan staat er dus ineens een T-Rex. Als je ooit in de buurt van LA bent, ga dan deze mooie dieren zien. En dan staat er waarschijnlijk nog een uniek exemplaar. Een totaal groene langnek. Maarten en ik kregen alvast een kijkje in het lab. En dan mogen we bij hoge uitzondering een kijkje nemen in het lab, waar een sensationele ontdekking ligt die niemand nog heeft gezien. Een schat die wordt bewaakt door de museumdirecteur zelf.
Hi.
Very nice meeting you.
Great to meet you.
Your name? Has?
Has, yeah, that's correct.
Okay, I'm Luis. And you are?
Martin.
Martin, very nice meeting you.
En die Luis Chappé, die wetenschapper met zijn groene dino.
Ja, dat was wel interessant. Ja. Dat lag aan de locatie waar het beest terecht was gekomen. Ja. Omdat natuurlijk die mineralisering van wat oorspronkelijk levend materiaal is, wat zich altijd voordoet, dat is de reden dat er überhaupt iets van overblijft natuurlijk.
Ja, bot wordt steen, mineraliseerd.
Bot wordt steen, dus wordt gevuld met silicaten. Ja. En in dit geval met vaak mangaan maakt dingen zwart, heb ik begrepen.
Ja, maar wat dingen groen maakt.
Dit was, dat hadden we natuurlijk moeten onthouden, maar er staat ongetwijfeld op film. Er was ook iets, een mineraal, waardoor de botten groen waren.
Ja, en dan...
Dat is heel interessant.
Het was mooi om te zien, hè?
Why is it green?
It is green because the water of the river in which this was, you know, entombed 150 million years ago, was rich in a green mineral.
And the green has nothing to do with what the dinosaur was eating.
No.
Ja, nou wil je natuurlijk weten ook. Nou, die botten die zijn groen geworden door het mineraal celadoniet, wat Frans is voor zeegroen. Ja, en ik moest natuurlijk een beetje lachen om Maartens opmerking over dat eten, hè, dat ze daarom groen zijn. Maar dat is ergens niet zo raar natuurlijk. Flamingo's zijn bijvoorbeeld roze, omdat ze hun leven lang rode garnaaltjes eten. En ook de melk die ze hun jongen geven, is dan rood. Dus de gedachte is minder vreemd dan ik daar toen dacht. Ik vond zijn verhaal ook mooi, maar tegelijkertijd denk ik dan gelijk. Dit wordt natuurlijk wel weer zo'n sterstuk van het museum. Want oehoe, hij is groen.
Dat zal misschien zo zijn, maar hij was wel een topman op het gebied van de...
een van de meest vooraanstaande dino-wetenschappers van de VS, hoor, deze man.
Nou,
ja, dus ik moet daar respect voor hebben, bedoel jij?
Ja, ik vond het wel een sympathieke baas.
Sympathiek of niet, het museum heeft al aangekondigd dat dit een uniek topstuk wordt in hun nieuwe gebouw. Ze hebben het dier Gnetali genoemd, met een G aan het begin. En ze omschrijven het als the first green dinosaur skeleton to be shown worldwide. I rest my case. En over show gesproken, als het gaat om televisie maken met Maarten, viel me nog iets op. Loopjes, kunstjes. Jij hebt heel vaak het woord kunstjes genoemd.
Ja, ik ben enorm tegen kunstjes.
Wat zijn kunstjes?
Alles wat dat je helemaal geen zin hebt in een ijsje, maar dat je een ijsje eet omdat de regisseur dat een lollig ideetje vindt. Of dat je over de Walk of Fame moet, terwijl je dat volstrekt totaal een weerzinwekkende onzin vindt. Maar omdat dat ding er nou eenmaal is en wereldberoemd is en iedereen wel een of andere favoriet heeft die daar...
Ik zocht Kate Winslet, daar is niks mis mee.
Oh, Kate Winslet, die zou zich ook moeten schamen dat ze zo'n klote ster heeft gekregen. dan natuurlijk het loopje.
Het loopje, ja. Daar weigerde jij er meer dan 3 of van te doen op een dag, hoorde ik, hè?
Ja, mijn limiet is 3. Mijn zuster deed helemaal niks.
Nou, dit is al heel wat, bedoel je?
Mijn zuster Zaliger heeft bij Sky High, productiemaatschappij van het programma wat ik met mijn broer en mijn zus heb gemaakt, heeft ze 2 A4'tjes ingeleverd met wat ze niet deed. Van, laten we zeggen, het cement in de meeste tv-programma's.
Nou ja,
kunt namelijk, als je een beetje leuk monteert, heb je al die flauwekul niet nodig. Vrijwel alle kunstjes zijn bedacht om de montage te vergemakkelijken, of om er een voice-over op te zetten, of nou ja, gaan ze maar door. Ja, je bent de 10 minuten natuurlijk een enorme hoeveelheid tijd kwijt.
Ja, hè? We waren er wel. Maar ze luisterden best goed naar jou, hè? Ze hebben zich gehouden aan die 3 loopjes. Dat viel mij. Ja,
dat is al heel wat.
Dat is wel waar. Je had de winter goed in. En je hebt natuurlijk onze regisseur Willem. Die heb je soms echt tot waanzin gedreven.
Oh, dat viel nog wel mee, maar
je kan het woord Apple TV Plus mag je echt niet meer uitspreken.
Apple TV Plus.
Kun je dat nog 1 keer?
Serie.
Waarom deed je dat?
Prachtige serie.
Ja, mensen, Maarten, en terecht, hè, dat hebben wij hier in deze podcast wel vaker verteld. Apple TV Plus heeft een fantastische dino-serie gemaakt, die heet Prehistoric Planet. Maar onze regisseur Willem, die had er een beetje moeite mee dat Maarten echt, zeg maar, 1 keer per dag in opnames voor Videoland voortdurend Apple TV Plus noemt als reden om naar te kijken. Switch hier nu weg, ga naar Apple TV Plus, daar is een fantastische serie. Ja. En dan zag je Willem weer helemaal gek worden. En op een gegeven moment heeft hij ook gezegd, Maarten, ik kan hier niks mee. Ik kan hier niks mee.
Oh, dat ben ik helemaal vergeten.
Ja, dat ben je vergeten. Ja.
Apple TV Plus is $200 miljoen ingestopt, als ik het wel heb.
Ja.
Wat zou er in ons programma zijn gestopt?
Nou ja, dat weet ik niet. Maar
geen miljoen?
Nee, zeker niet. Nog even een dingetje wat ik ook echt stiekem heel grappig vond, maar wat de regie soms echt tot waanzin heeft gedreven, is dat jij zei, dan zei de regisseur heel lief, Maarten, sorry, we moeten even nog opnieuw, kun je die vraag nog 1 keer stellen? En dan zegt Maarten het als volgt, zegt dan, yes, well, the director asked me to ask this for the 3rd time already. How are you feeling?
Ja.
Met andere woorden, hij kan ook die 3de keer niet gebruiken, omdat je het zo zegt. Dat het niet.
Ik ben er dol op om de regie te treiteren door te zeggen, ja, de regisseur staat nu met wel nee te schudden, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens, want dat maakt het enorm lastig.
Ja. Ja, enorm lastig, maar leuk lastig, Maarten. We zijn bijna aan het einde van deze eerste Behind the Scenes aflevering. Maar zoals je weet is er altijd een toetje, ook hier. En dat bestaat uit het laatste bijzondere deel van mijn reisdagboek. De laatste 2 bladzijden wil ik met jou doornemen. Want ik was klaar met schrijven en ik dacht, ik mis toch een paar dingetjes. En ik heb daar een lijstje van gemaakt. En dat heet Wat we over Maarten geleerd hebben.
Ja, ben heel benieuwd.
Dus ik lees voor en dan mag jij reageren. 1. Favoriete lunch. Omelet met stukjes tomaat erin en verder niets erbij.
Zo is het. Geen rotzooi op mijn bord.
Favoriete fruit, dubbele punt, zeg het maar.
Favoriete fruit, een banaantje.
Banaan, precies. Tevens, zet ik erbij, favoriete ontbijt, right?
Ja, heerlijk licht, een banaan, makkelijk te eten, geen gedonderjaar.
Jij had de helft van de tijd geen ontbijt, jij wilde alleen een banaantje.
Ja.
En toen is Tijmen op een gegeven moment in Los Angeles nog bananen speciaal voor jou gaan halen. En dat waren bakbananen.
Oh ja. Ja.
Heb je die nog gegeten eigenlijk?
Nee, volgens mij niet.
Nee, volgens mij ook niet. Nee. Lieve jongen, die Tijmen. Favoriete snoep?
Favoriete?
Snoep.
Snoep.
Ja, jij rekent het misschien niet tot snoep, maar ik bedoel kleine smintpepermuntjes. Ik heb hierbij geschreven tonnen.
Ja, ja, nee, nu vandaag waren ze op, dus dan ben ik al gehandicapt.
Nou, in de VS heb je best...
Ze hadden geen smint en dat was wel een groot probleem natuurlijk.
Ik heb jou wel dus in op een gegeven moment begon jij naar een zoektocht naar die smintjes. Ik heb jou dus voortdurend in elk tankstation zo lichtelijk geheim verdwaald zien dwalen op zoek naar de snoep.
We zijn toch nog in een winkel geweest waar die alleen maar snoep verkocht.
Ja.
Heb je dat toch?
En geen smintjes.
Echt alles en maar geen smint.
Heel fijn.
Ken ik een Europese
favoriete artikel. IJs?
Vanille.
Ja, maar ik heb geschreven Cornetto en anders simpel soft ijs en desnoods Ben & Jerry's. Maar dat is desnoods.
Desnoods, dan
precies. Dat is een noodgrip.
Ja, als het dan van die ijs. Ik was enorm verrast over de afwezigheid van toetjes in Amerika.
Nou, jij hebt
het toetje gaf voortdurende problemen Eigenlijk serveerden ze geen toetjes, het kon ze allemaal geen bal schelen. Dat zeggen, als er nou één IJsland is, is het wel de Verenigde Staten.
En wij aten in Glendive, in Montana, een klein dorpje, aten we elke avond noodgedwongen in hetzelfde restaurant. En Maarten had op een gegeven moment de traditie dat hij wilde graag als toetje 2 bolletjes vanille-ijs.
Ja, zonder gekloot daarbij.
Met slagroom, toch, of niet?
Wel met slagroom.
Ja, precies, met slagroom. De eerste dag vroeg Maarten daarom, hè Maarten? De tweede dag kregen wij dat door en bestelden we dat ook. En de derde of de vierde dag was het uiteindelijk was het ijs op. Ja, in dat dorpje was het ijs op.
Dat is ook zo wat, het ijs is op.
Ja, verschrikkelijk. Dus de laatste avond konden wij geen traditioneel vanillebolletjes met ijs.
Het kartoetjes was het inderdaad een klote reis.
Verschrikkelijk. Ja, en met klote reis en verschrikkelijk eindigt blijkbaar dan deze aflevering. In deel 2 blikken we natuurlijk terug op aflevering 2 en hoor je alles over het dino-dorpje Drumheller. Ik praat met Dino Dave over zijn ervaringen met The Dutch Film Crew.
Whatever this dinosaur was, probably Triceratops. It had a life, it had a family, it had kids. 66 million years ago. And then picked up by a Dutch film crew. What are the odds?
En we nemen je mee achter de schermen van Whitmer's Lab in Ohio. En natuurlijk kom je ook achter veel meer van die dingen die we over Maarten geleerd hebben. Dit was DinoCast. Tot dan.
Wauw. Oh. 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 It's almost unreal. It's almost unreal.